De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon. En hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Het is zondagavond 5 november. We hebben net gegeten en we zijn de straat opgelopen. En als het goed is hoor je af en toe knallen om ons heen van vuurwerk, siervuurwerk. En dat heeft met het volgende te maken. Wiek, mag jij uitleggen?
Dat ook zijn. Ik ben super druk.
Ja, Wiek is super druk, want hij houdt heel erg van vuurwerk. En het mooie is, we hebben al eerder verteld, wij wonen op een van de heuvels van Sheffield. En we lopen nu een beetje naar beneden. Maar we zien dus overal in de verte vuurwerk. Maar Wiek, leg even uit wat voor een dag het vandaag is.
Oh, het is vandaag Guy Fawkes Day. Daarmee vieren we dat het appartement of zoiets niet is opgeblazen.
Het appartement, ik ga even naar je secundant.
Ik denk het parlement.
Ah, het parlement.
Oké.
Ja, oké, misschien even rustig nog. Guy Fawkes Day, of ook wel Guy Fawkes Night genoemd, wordt in heel Engeland gevierd. Ja, soms weet je niet, is dit nou iets heel groots of niet? Maar dat is dit, wordt in heel Engeland gevierd. Ik had er nog nooit van gehoord. En gek genoeg, Wiek wel. Want die had het voorgelezen gekregen door de moeder van Paulien in Paddington. Want die heeft alle verhalen van Paddington aan Wiek voorgelezen. En daar komt Guy Fawkes Night ook in voor. Waar gaat het om? In 1605... zijn er een aantal mannen en die komen in opstand tegen het, ja, dan heersende regime. Wiek.
Wat probeerden ze nou? Ze wouden het parlement opblazen, zodat de koning kon vervangen worden door een katholieke koning. Het waren allemaal katholieken. Het heet Guy Fawkes Day, maar eigenlijk was Guy Fawkes gewoon een man die... oh, het buskruid bewaakte. En zoals jullie weten, buskruid en vuur is geen lolletje.
Je begrijpt het al. Guy Fawkes werd ontdekt bij het buskruid en de aanslag werd voorkomen. En om dat te vieren, werden er allemaal vreugdevuren na die mislukte aanslag door heel Engeland aangestoken. En nu nog steeds.
Oh, je moet even kijken. Oh, wow.
Wow, een vrachtvuur.
Wordt er ook een pop verbrand?
Ja.
Nee, het is gewoon een vuur.
Je brengt me weer aan het denken, man. De poppen. Dit is ook een groot deel van Guy Fawkes Day. Ik weet niet of ze het nu nog doen, maar vroeger weet ik het zeker. Ze verbranden hooi, je poppen, met een oud pak.
Ja, dat klopt. In het begin werden er bijvoorbeeld afbeeldingen van de paus op het vreugdevuur gegooid, omdat die schijnbaar de opdracht had gegeven om de koning af te zetten. Maar later kwam er een soort standaardpop van Guy Fawkes die werd verbrand. En in de loop der eeuwen werden er eigenlijk afbeeldingen van allerlei figuren op het vuur gegooid. In de recente geschiedenis was dat bijvoorbeeld heel vaak Margaret Thatcher. Maar het is nu eigenlijk not done om figuren op het vuur te gooien. Dus de poppen zijn een beetje verdwenen. Maar het vuur en het daarbij behorende vuurwerk, dat is er nog steeds. Ik heb trouwens ook begrepen dat er vroeger door kinderen van deur tot deur liedjes werden gezongen. Dat ze ook verkleed waren en dat ze dan een centje kregen. En dat weet Wiek ook nog uit Paddington.
In Paddington staat ook van, daar wordt het in de vertaling wordt gezegd, een muntje voor Guy.
Het muntje wordt niet meer opgehaald in de buurt. Maar het is nu vooral dus vuurwerk en vuur. En wij gaan Guy Fawkes Night vieren. Waar, Paulien?
In de botanische tuin.
En met wie gaan we dat vieren?
Met Lauren en haar zoontje Joey.
En wie is Lauren?
Lauren is iemand die we hier hebben leren kennen. Dat is een heel bijzonder iemand. Want Lauren die spreekt Engels, Nederlands, Duits, Frans, Britse gebarentaal. En ze spreekt ook nog wat Japans. Dus echt een talenwonder. Heel leuk.
Samen met honderden andere Sheffield-bewoners. Sheffieldenaar? Sheffielders?
Sheef? De rivier heet Sheef, Chris.
Dus ja?
Sheefers misschien wel.
Ik denk dat het Sheffielders gewoon is.
Ah, ja, natuurlijk.
Ja? Ja, pak jij het weer op? Ik pak het op. Samen met honderden andere Sheffielders lopen we door de botanische tuin. We kijken naar lichtkunstwerken. En Lauren heeft ook nog een parkin meegenomen. Dat is een soort ontbijtkoek met gember die speciaal gegeten wordt tijdens Guy Fawkes Day. Wacht even, wie komt er nu bij staan en die heeft nog iets, toch?
Ja, klein beetje. Ik sta nu in mijn pyjama. Ik ben bezig aan Ultra Ongezond Man, mijn nieuwe stripheld. Maar papa zegt nu de hele tijd Guy Fawkes Day en Guy Fawkes Night. Maar dat is volgens mij een beetje ouderwets. Volgens mij zeggen ze nu meer Bonfire Night. Dus als je in de toekomst ook nog eens naar Engeland gaat op Guy Fawkes Day, Bonfire Night, kan het misschien zijn dat ze je raar aankijken als je zegt Guy Fawkes.
Oké, nou, en nu naar bed, Wiek. Hup.
Oké, dag.
Oké, waar was ik gebleven? Oh ja, we liepen met al die Sheffielders door het park. En toen zagen we met z'n allen het grote vuurwerk.
Paulien, we hebben net eigenlijk heb jij net al even gesproken over Lauren. Mm-hmm. Die ga ik zo interviewen, want ik ben bij haar geweest. Leuk, ja, dat heb ik gemonteerd. Maar we zeiden vorige week ook al dat we het zouden hebben over een speciaal Halloween feestje waar we geweest zijn. En dat was een feestje georganiseerd door Lauren.
Inderdaad.
En je kent, want je zei we kennen haar van hier, maar je kent haar omdat ze een vertaalster is, toch?
Ja, en ik heb ooit contact met haar gehad omdat zij mijn boekje over Japan wilde vertalen. Want niks in Engeland lukt als het niet Engels is. Engels
Engelsen
lukt.
Willen geen vertaalde boeken lezen.
Die hebben al zelf al best veel.
Maar Lauren bleek ook hier te wonen en zo zijn we weer in contact gekomen. Zometeen meer over Lauren, maar nu eerst even over dat feestje bij haar thuis.
Dat was superleuk, want ten eerste, wij waren underdressed, zoals op zich wel vaker, maar nu heel erg, omdat bijna iedereen verkleed was. En wij dachten, nou, de kinderen zijn verkleed, maar verder niemand. Wel iedereen. En echt, gewoon, dus alle volwassenen
als
hier.
Als spook, als heks.
Hebben gewoon hun kostuum in de kast.
Als Harry Potter.
Het was gewoon een accountant, die had zichzelf helemaal als heks uitgedost en haar man...
Die was
een engineer, die was gewoon een spook. Ook met een soort kap over zijn hoofd.
Dat is echt een beetje kloekloes.
Maar dus niet van, ik pak even een laken. Echt
er was
kostuum.
Een clown ook.
Er was iemand als clown. Er waren wel een paar mensen ook niet verkleed. Maar het andere bijzondere aan het feestje was dat bijna iedereen Britse gebarentaal sprak.
Want de man van
Ik
Lauren
zeg trouwens sprak, dat behoor je geloof ik niet te zeggen.
Gebaarde.
Bijna iedereen gebaarde.
Ja, want de man van Lauren is doof en ziet ook heel slecht.
Ja.
En wij waren in de minderheid.
Ja. Nou zijn we hier voortdurend in de minderheid. Maar we zijn wel gewend dat wij een soort geheimtaal spreken, namelijk Nederlands. Maar dat we stiekem iedereen kunnen verstaan. Nu was dat helemaal niet zo. Dus ik had van tevoren wel een paar gebaren eventjes via YouTube geleerd, zodat ik in ieder geval Ben, de man van Lauren, kon zeggen van nice to meet you en happy Halloween. Maar verder, ja, wat er tegen ons werd gebaard, we hadden geen idee, hè?
Nee. En wat ook leuk was, toen we binnenkwamen, waren in de gang allemaal papieren opgehangen, ook nog met wat BSL tekens. Dus dat British Sign Language.
En dan een paar Halloween-gerelateerde dingen, zoals spider en witch en dat soort gebaren.
Ja, en wat ik ook leuk vond is dat Ben had een soort iPad en daar kon je in spreken.
Ja.
En dan kon hij dan, omdat hij dan nog wel
Hij ziet niet heel goed, maar nog een heel klein beetje kon hij op hele grote letters ook zien wat er gezegd werd. Maar ja, het was een Engels programma en wij stonden dichtbij zijn iPad in het Nederlands te praten. En er verschenen er hele rare dingen.
Hele rare dingen. En wij dachten ook, oh, dat is handig. Dan kunnen de, al die dove mensen kunnen we deze iPad onder hun neus drukken. Maar dat was niet zo, want sommige mensen vinden dat helemaal niet prettig. Dus wij stonden op een gegeven moment te praten. Ik dacht van, ik probeer even contact te zoeken met een jongen die heette Paul. Ik kwam uit Londen. En toen kwam Lauren erbij en die zei, ja, hij gebruikt echt niet graag die iPad. En toen
Keek niet naar die iPad, want wij hadden hem bijgehaald. Ja, ja.
Maar toen is Lauren gaan vertalen. En toen hebben we een heel leuk gesprek met hem gehad.
Ja, omdat Lauren ontzettend goed vertaalde.
Ja.
Het was alsof ze zich helemaal inleefde in de persoon waarmee
we
spraken.
Ik dacht ook af en toe, zegt ze nou tussendoor iets over zichzelf. Maar nee, dat was nog steeds dus die vertaling van die Paul. En toen ging die Paul ook expres haar pesten. Zeggen van, ja, ze is natuurlijk niet een echt die gediplomeerd vertaler. Normaal heb ik wel echt veel betere vertalers. Maar ze is gelukkig wel heel aardig.
Heel
en dat moest zij dan allemaal zeggen. En dan zag je, dat vond hij grappig.
Oké, nou, ik ben de dag erna bij Lauren op bezoek geweest. En nou, dat gesprek hoor je nu.
Lauren, je bent geen Nederlandse.
Misschien wil je dat als allereerste kwijt, begrijp ik, of niet?
Eigenlijk heb ik Nederlanders in mijn family, maar ik ken ze niet. Dus de moeder van mijn opa, van mijn vader zijn vader, was Nederlandse en heette Margriet van der Steen. Dus ja, toen ik jong was, was ik wel benieuwd over Nederland. Maar op school kon je geen Nederlands leren hoor, we leerden Frans. En dan ook weer Duits in de in de secondary school heb ik ook Duits geleerd. En ik was altijd talig en ik vond talen super. Ik heb ook mijn eigen talen verzonnen. Ik heb Esperanto geleerd.
Maar waar komt dat vandaan dat je zo'n taal...
Ja, ook van mijn moeder. Want mijn moeder in de 60e jaren heeft zij alle zomers doorgebracht in Italië. Omdat ze van Italiaanse mannen hield. Het was de 60s. En dan had ze met mij Italiaans gesproken. Maar ze had het alleen per oor geleerd. Dus ik kon niet schrijven of zo. En ik dacht, dat was onze taal. Ik wist niet dat er ooit ergens in Italië was. Dus ik dacht van, oh leuk, je kunt andere woorden verzinnen voor dingen.
Maar je dacht dat je met je moeder een aparte taal had en je wist niet dat er een heel land was waar die taal gesproken werd.
Ja, op de primaire school, dan wist ik niet dat het Italiaans heette of zo. Maar zij zei dus andiamo subito en ti amo en carissima en al die dingen. En ik dacht, dat was gewoon de taal van onze familie. Maar zij heeft in mij dat idee gegeven dat er verschillende talen, want verschillende woorden waren. Er is niet maar één woord. En dat zegt ook Shakespeare met that we call a rose by any other name would smell as sweet. We hebben dus de arbitraire, willekeurig woord rose. En andere talen is het een ander woord. En ik was altijd benieuwd van wat is dat het woord in andere landen dan?
Met haar grote voorliefde voor de talen gaat Lauren Frans en Duits studeren in Birmingham. En naast Duits mag je nog een andere Germaanse taal kiezen. Deens of Nederlands. En ja, zij kiest uiteindelijk voor Nederlands. Hoe kwam dat?
Ja, de man, de docent, was een hele aardige man met blauwe ogen. En ik dacht van, ik ga met jou studeren. Maar, ja.
Maar je vond die man gewoon heel leuk.
Ik was 18. Dus ja, al die hormonen. Ik dacht van, ja, oké, ik ga met jou studeren. En dan was ik de beste student natuurlijk. En ik heb van hem een woordenboek cadeau gekregen, omdat ik de beste was. Een boekje van Guido Gezelle met gedichten en zo, omdat ik zo enthousiast was. Als ik iets leuk vind, dan ben ik uber enthousiast voor die dingen. Dat kan sommige mensen ook schrikken, dat ik dan altijd van, dit wil ik doen. En hetzelfde met gebarentaal. Dus ik had mijn buurvrouw toen ik 12 was of zo, die was doof. En plotseling was er een cursus gebarentaal voor beginners op de Adult Education College. En ik was maar 15, dus ik mocht eigenlijk niet naartoe. Maar mijn moeder was receptioniste in die college, dus ik ging toch in de klas met al de volwassenen. Heb gebarentaal geleerd, dus level 1. En dan, maar dan was ik met al de gesproken talen bezig. En dan veel later was ik 37, was ik in Londen en kwamen de Olympische en de Paralympische Spelen in Londen. En ik was daar vrijwilliger in de opening ceremony. En waren dat 300 dove mensen. En dan dacht ik, oh, ik weet nog een beetje van die taal. En daarna heb ik gedacht van ik ga niveau 2 doen en dan niveau 3 en niveau 4 enzovoort. En dan heb ik mijn man ontmoet, hij is doof.
Maar hoe heb je die ontmoet?
Ja, ik was bij een event voor dove mensen die parlement wilden lobbyen over rechten voor dove mensen. Want toen was gebarentaal niet herkend als taal. En ik werkte toen voor de Nederlandse ambassade en ik was in het team van de politieke afdeling en was bezig met parlement. Dus daar heb ik een soort van praatje gehouden over hoe moet je met MP's omgaan, met parlementsleden. En hij was daar, hij had een website ontworpen van hoe kun je, als je in gebarentaal, je wilt een bericht naar je MP sturen. Hoe doe je dat dan? Want dan moet je een filmpje sturen, maar die persoon begrijpt het niet, want er is geen Engels bij. En dus had een ander iets verzonnen met ondertitels. En dan zag ik hem en ik zei van nou, dat was een leuke, dat was een leuk praatje. En dan gingen we naar de pub en we waren de laatste mensen uit de pub einde van de avond. En daarna ja, wilden we gewoon niet meer uit elkaar. Dat is nu 8 jaar geleden. En ik wist ook niet, mijn man is ook doofblind. En dat is iets dat mensen niet altijd goed begrijpen. Dus hij is volledig doof, hij hoort absoluut niks. Maar zijn ogen worden steeds slechter, dus hij kan wel wat zien. Hij kan in het midden zien, hij heeft nog een tunnel vision. Dus dan was hij ook weer anders van andere dove mensen. Want ik moest ook, bijvoorbeeld soms was het te donker. En dan moest ik hem zijn handen houden met hem te gebaren. Dat is ook weer romantisch.
Ja, maar dat had ik ook nog nooit gezien voordat we hier op jouw feestje kwamen met Halloween.
Ja.
Dat je ook elkaars handen vast kunt houden en zo kunt praten. En dat is eigenlijk wat Ben het liefste wil, omdat hij zo slecht ziet.
Precies, het is een soort van lippen lezen en met de handen lezen. Want dove mensen die goed kunnen zien, die kunnen niet horen. En als iemand niet gaat gebaren, dan gaan ze kijken naar je lippen, wat je zegt. En Ben, wat hij gaat doen, hij gaat voelen wat voor handvorm ik heb. Want dat is dan het gebaar en dat is van lippen lezen. Dat heet tactiele gebarentaal.
Maar het grappige is, jij bent dus ook verliefd geworden op zijn taal.
Voordat ik hem leer kennen, ja. Iedereen vraagt mij van, heb je het voor hem geleerd? Maar nee, ik heb het voor mezelf geleerd. En daarna had ik dus de mogelijkheid om met hem te praten. En ik heb altijd, want ik was dus al 37 toen ik hem ontmoette. En in Londen, als je 37 bent en je op Tinder zit, dan is het heel erg. En al mijn vriendinnetjes zeiden van, ja, ik vind geen man. Ik zei van, leer gebarentaal, want al de mannen op de dove club, die kunnen niet met de vrouw praten. Dus zij hebben moeite om vriendinnetjes te krijgen. Maar er zijn ook hele leuke mannen daar. Dus je moet even met mij komen. En een paar van de vriendinnetjes zijn toch komen. Maar alleen degene die dan echt de taal wil echt leren. Want dat leer je niet in één dag. Je moet heel veel tijd insteken om... Want het heeft zijn eigen grammatica. Het is niet Engels op de handen. Het is niet in dezelfde volgorde. Het heeft zijn eigen... Bijvoorbeeld, ik zeg niet... wat is jouw naam? Ik zeg, naam jij wat? En dan doe ik zo met de wenkbrauwen omhoog. Dat soort dingen. Dus dat de meeste mensen denken van... Oh, het is gewoon Engels. Het is vertaald Engels. Maar nee, het is een andere taal.
En op school ook nog, bij Joey... Wordt ook een beetje gebarentaal toch? Is er geleerd of is het daar? Ja.
Nee, nog niet. We krijgen volgend jaar een GCSE. Dus dat is een kwalificatie dat je met je 16e doet. Dus ze gaan het pas vanwege dat nieuwe wet. Gaan ze dan volgend jaar de cursus uitrollen. Maar voor Joey, Ben en ik, we gaan een lunchtime lessen geven. Volgend semester. Omdat er heel veel interesse is nu. Het is plotseling een beetje cool geworden. Het was vroeger niet zo. Mede omdat er is een televisieprogramma dat heet Strictly Come Dancing. Hebben we waarschijnlijk ook een dansen
ja,
met de staat in
Nederland. Ja. Ja, dat is ontzettend populair. Dat is het populairste programma, daar gaat het de hele tijd over.
Ja.
In Engeland. Dat ja. Zou zeggen wat bij ons Boer Zoekt Vrouw was.
Ja, 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 en ook nu bijvoorbeeld september tot december. Dat is echt te koud om buiten te gaan. Iedereen zaterdagavond bleef je Strictly Come Dancing op BBC te bekijken. En 2 jaar geleden heeft een dove vrouw dat gewonnen. En ze heeft gedanst in een van haar liedjes. Halverwege door het liedje hebben ze de muziek gestopt. En ze danste door. Dat was het plan. Maar dan was het iedereen te trillen van... Oh, wat is dit? Emotioneel. En zo. En ja, en dus dat heet The Rose Effect. Ze heet Rose Ailing Ellis. Ze is een actrice. En we noemen dat in de dove gemeenschap de Rose Effect. Want iedereen denkt van, nou, gebarentaal is zo mooi. En er waren 4000% meer mensen op Google die naar cursussen gebarentaal hebben gekeken.
Dus
hebben gezocht.
Er deed een bekende Britse actrice mee die doof is,
ja,
en gebarentaal gebruikte. En ze had gewonnen. Ah.
En ook iedereen...
The Rose Effect.
The Rose Effect. Iedereen gaat anders schatten. Oh, zij gaan dat toch niet doen. Hoe ga je dansen? Hoe ga je muziek genieten als je doof bent? Niet iedereen die doof is, kan helemaal niets horen. Je kunt, je kunt ook de vibraties voelen. Ja. Dus dat en de wet en alles. Dus steeds meer awareness en begrip voor gebarentaal. Het moet nog een stuk verder gaan, maar ja... Het is nu cool geworden en al de kindjes willen dat leren. Dus wij doen echt... We hebben ook PSL with Ben gedaan hier voor onze buren. Toen de lockdown gestopt heeft, hebben we alle buren uitgenodigd om één keer in de maand, zaterdagmiddag, twee uur hier thee te drinken en gebarentaal met hem te leren. Hier in onze keuken hebben wij 6 maanden lang gedaan. En dan nu hebben wij buren die Ben kunnen begroeten in gebarentaal op straat.
Pauline zei ook nog dat jij op de ambassade gewerkt hebt in Londen, de Nederlandse ambassade. En dat je zei van, ik kan jullie wel Engels lesgeven. En dat er op de ambassade allemaal mensen waren die zeiden, nee, wij spreken wel Engels. En dat ze na een tijdje, zei ze, kwamen ze alsnog naar jou toe, want dan wilden ze toch Engels leren. Maar waarom was dat?
Ja, het was best wel grappig. Dus ik was de enige, aan het begin de enige lokale kracht die Brits was. Er waren heel veel Nederlanders die een Britse man hadden of zo. En dan diplomaten. Dus er waren toch van 2 soorten mensen. En ik had altijd te veel enthousiasme. Dus ik dacht van, ja, ik ga dit doen. En dan iemand zei, maar niemand gaat komen, Lauren. Alle Nederlanders kunnen Engels. Dat is onze tweede officiële taal. Ik zei, nee, maar ik ga uitleggen hoe je met Britse diplomaten omgaat. Hoe schrijf je een e-mail? Hoe krijg je wat je wilt? Het is ook alsof een onderhandelen in het Engels. Hoe maak je small talk? Want Nederlanders doen dat niet. Die komen binnen, je hebt je broodje kaas en je glas melk, en ga je over business hebben. De Britten niet. Ze gaan over cricket praten. En ze gaan over het weer praten. Dus het was niet alleen maar taal, maar ook over cultuur. Dus ik heb het aan het begin gedaan, denk ik, met 5 of 6 mensen. Een lunchtime talk. Allerlei idioomtjes en grappige dingen gedaan. En ja, kennelijk hebben ze aan elkaar doorverteld. En dan, aan het einde, was het verplicht. Het was onderdeel van mijn baan dat ik de nieuwe diplomaten deze cursus moet geven. Dus het was how to get what you want from British diplomats. Dat is de etiketten en de cultuur. En ik heb, voordat ik voor de Nederlanders werkte, heb ik voor 2 Britse ambassades gewerkt. Dus ik heb op Britse ambassadeurs gewerkt als woordvoerder. En wij zijn veel indirecter.
Engels hebben natuurlijk wat wij noemen een slag om de arm. Dus als wij heel leuk naar een huis gaan kijken, dan denken wij al, oh, we hebben zo'n leuk contact met die vrouw.
Ja.
Die wil het aan ons verhuren. En die zegt dan de volgende dag tegen ons van, hey, ik heb het is inmiddels al aan iemand anders verhuurd.
Ja.
En dan moeten we eerst ons denken van, hé, maar het was toch zo gezellig? En dan, oh nee, het is verhuurd. En dan later dacht ik pas, het was helemaal niet verhuurd.
Oh.
Maar dat zou ook nog kunnen.
Ja.
Dat is een Engelse manier, maar dus al die slagen.
Het is de beleefdheid. Je wilt niet onbeleefd zijn, dus je gaat ook de white lies vertellen. Dat doen de Nederlanders niet. Ik weet nog, ik kwam ooit, ik was bij de kapper en zei van, nou, dat staat je helemaal niet. Of iemand zei van, jouw rok is te... Hoe heet het? Ik heb...
Strak?
Strak, ja. Ik was nog vrijgezel. Dus ik kwam met mijn strakke jurk en zo naar werk. En iedereen zei van, nee, maar die billen zou ik niet doen. En die zei van, I beg your pardon. Wat zou je nooit zeggen? Echt persoonlijke dingen over je lichaam, over je haar of wat dan ook. Maar wat ik wel na een paar jaar pas heb geapprecieerd, was dat als iemand zegt van, wat goed, bedoelt het, dan is het echt. En Britten die zeggen wat goed de hele tijd. En je weet nooit of het klopt of het waar is of niet. En we zeggen het voor de beleefdheid.
Ja.
Ben jij voor een Britse ook niet een beetje Nederlands qua direct of zoiets? Of qua...
Misschien intussen geworden. Dankzij al de collega's die met mij direct waren.
Hoe heeft het jou veranderd, denk je?
Ja, misschien ongeduldig worden met mensen die te indirect zijn. Ook in mijn family mensen die te indirect zijn. Die zeggen van, what do you mean? Just say it. Stop wasting time. Dus dat is... Ik vind het wel efficiënt. En het lijkt ook op de dove cultuur. Want dove mensen, die zeggen ook niet van... Of ze zeggen ook van, oh, jij hebt toegenomen. Of wat ben je oud geworden? Oh, je hebt grijze haar. Of, en ze hebben ook die gebaren namen. Bijvoorbeeld, iedereen krijgt een gebaar. Wat is jouw naam? En dat is iets van jouw uitzien. Of het kan ook je persoonlijkeit zijn. Dus bijvoorbeeld, ik kan het niet op de radio laten zien, maar ik heb L. En dan, ik heb heel veel eyeliner altijd. En een dove vriend van mij zei van, je hebt te veel eyeliner. Dus jij bent L eyeliner. En dat is dus mijn gebaar. En dat is zo gebleven. En iedereen zegt, oh, die L met de eyeliner, dat is Lauren.
En dus dat is weer heel direct?
Dat is heel direct. Want misschien, ik heb ook een vriendin Donna. Ze heeft grote boezems. En dat is dus zo, dat is haar naam, Donna.
Ja, je schudt nu met je boezem heen en weer, zou ik zeggen, als gebaar. Dat is gewoon haar naam in doventaal?
Ja. En wat eigenlijk horen de mensen zeggen van, misschien heb je ook nicknames van, oh, Shorty of oh, wat dan ook. Zij zeggen het direct tegen de persoon. En dove mensen hebben ook een gebaar, dat is dikke huid, zo. En dat is onderdeel van de dove cultuur, is je moet het eigenlijk kunnen nemen zonder boos te worden. Dus dat is onderdeel van dove cultuur, is iedereen zegt rechtstreeks wat denken. En dus dat is anders dan de horende Britten. Maar de dove Britten zijn een beetje Nederlands, vind ik.
Ja, dit is alweer de eindmuziek. Maar blijf nog even luisteren, want zometeen komt helemaal achter de uitzending nog een klein leuk verhaaltje van Lauren. Maar dit was aflevering 13 van de Sheffield-serie. Je kan lid worden op petjeaf.com. Misschien heb je vragen of opmerkingen. Vinden we ook heel erg leuk. Dat kan allemaal gestuurd worden naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Ja, manmetdemicrofoon@gmail.com. Ik zou zeggen, tot volgende week.
Wat heeft jou eigenlijk verbaasd over het Nederlands of over de Nederlandse cultuur?
Verbaasd. Ik weet nog, ik was verbaasd over het eten vooral. Het feit dat we waren militaire mannen op de ambassade. En ik weet nog, we gingen allemaal samen eten in de kantine. En op mijn eerste of tweede dag waren de militaire mannen naast mij. En dus we hadden ontbijtkoek. Iedereen kreeg ontbijtkoek gratis. Dat was met koffie. En dan hadden ze bruin brood. Ik denk het was helemaal van de Hema of de Albert Heijn. Maar ze hadden bruin brood, pindakaas en hagelslaag en een glas melk of aardbeimelk voor de lunch. En voor ons is dat peuter eten. En als je een militaire man ziet dat eet, dan denk je van, oh, oké, dat kan ook. En ik probeerde mee te maken. Ik was één keer naar Nederland voor de dag voor een conferentie of zo. En ik heb dus, ik dacht, ik breng wat hagelslag mee. En ik bracht ook wat muisjes terug. En ik had beschuit gekocht en pinke muisjes. En dan in de politieke afdeling in de keuken gezet naast de koffiemachine. Ik zei, hey jongens, ik heb wat voor jullie. En dan met boten en zo. En iedereen aan de ambassadeur. En zei van, hè, heb je wat nieuws? En ik dacht, maar waar gaat dit over? En kennelijk is dat alleen als je iets gaat melden. Dat je zwanger bent. En namelijk met een meisje. Niemand had mij verteld. Dus dat was, dat was wel een verrassing voor hen en ook voor mij. Ik moest alles uitleggen van nee hoor. Ik dacht, ik breng een souvenirtje mee van Albert Heijn, maar kennelijk een beetje mislukt.